Nog een mededeling, gemeente. We herinneren u eraan dat volgende week zondag de extra collecte zal worden gehouden voor het bouwfonds. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 63 en daarvan de versen 2 en 3. Psalm 63, de versen 2 en 3. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. En het derde vers, dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden, al mijn leven prijzen. 2 en 3 van Psalm 63. Wij willen ons nu samenstellen onder de heilige wet van de Heere, waarna we zingen uit Psalm 119, het 84ste vers. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief. Ook doe ik uw bevelen, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis door zijn smaak en hart en zinnenstrelen. Psalm 119, vers 84. Daarna volgt de schriftlezing die deze morgen te vinden is in het boek van de Psalmen, Psalm 116. We noemen nu Psalm 116 als schriftlezing, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, vers 84. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Psalm 116. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, want hij neigt zijn oor tot mij, die zal ik hem in mijn dagen aanroepen. De banden des doods hadden mij omvangen en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Maar ik riep de naam des Heren aan, zeggende, och Heere, bevrijd mijn ziel. De Heere is genadig en rechtvaardig en onze God is ontfermende. De Heere bewaart de eenvoudigen. Ik was uitgeteerd, doch Hij heeft mij verlost. Mijn ziel, keer weder tot uw rust, want de Heere heeft aan u welgedaan. Want Gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heeren in de landen der levenden. Ik heb geloofd, daarom sprak ik. Ik ben zeer bedrukt geweest. Ik zeide in mijn haaste, alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heeren aanroepen. Mijn geloften zal ik de Heere betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostelijk is in de ogen des Heeren de dood zijner gunstgenoten. Och Heere, zekerlijk, ik ben uw knecht. Ik ben uw knecht, een zoon uwer dienstmaagd. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal u offeren een offerande van dankzegging en de naam des Heeren aanroepen. Ik zal mijn gelofte den Heere betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al zijn volk, in de voorhoven van het huis des Heeren, in het midden van u, o Jeruzalem. Halleluja. Tot zover de schriftlezing. Wij willen vanmorgen in deze dienst, waarin ook het heilig avondmaal bediend zal worden, nadenken over de woorden uit het 13e vers van deze psalm. Psalm 116, vers 13. Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heeren aanroepen. Willen we eerst de naam van de Heere aanroepen in gebed en in smeking. Heere, wanneer wij aan de morgen van deze dag uw aangezicht zoeken, dan doen wij dat in het besef dat Gij de hoge en de verhevene zijt en dat wij nietige mensenkinderen zijn. Ja, wat meer is dat wij zondaren zijn die vanwege onze zonde voor u niet kunnen bestaan. En daarom smeken we aan het begin van deze dienst, Heere, wil ons aanzien niet in onze zonde en in onze schulden, want dan zou niemand voor u kunnen bestaan. Maar wil u ons aanzien in die machtige verlossing die in Christus Jezus is. In zijn bloed en in zijn gerechtigheid. En wil u geven dat we in deze dienst alleen vanwege het bloed van de Heere Jezus Christus zegeningen en kracht van u ontvangen mogen. U weet, Heere, in welk teken deze dienst staat. Uw woord mag verkondigd worden, maar ook het zichtbare evangelie mag in ons midden zijn, de tekenen van brood en van wijn, als een gedachtenis aan het bitter lijden en sterven van u, o Heere Jezus Christus. En we bidden u, wil u en in de bediening van het woord zelf meekomen. Geef opening in de schriften, opdat wij dat diepe, wijdse woord over de beker der verlossingen zo mogen ontvouwen in het midden van de gemeente, dat het bijbels mag zijn en dat het geestelijk mag zijn, eenvoudig mag zijn, maar vooral dat de geest der genade en der gebeden er zo in mee mag komen, dat harten door dit woord geraakt en getroffen worden. Wil u heel in het bijzonder, Heere, geven dat het woord gebruikt mag worden door u als een toetssteen. Geef dat zij die u niet kennen, mogen beseffen dat zij buiten dat heil staan, waarvan de beker en het brood de tekenen zijn. en dat de noodzaak van de waarachtige bekering op hun hart gedrukt mag worden. Maar zou u ook willen geven dat door de prediking van het woord harten die misschien bestreden worden en toch iets kennen van dat wondere werk van uw genade, vrijmoedigheid mogen ontvangen, ja, dat de kleinste in de genade, de meest van verre staande, opgewekt mogen worden, gelokt mogen worden om aan uw tafel uw dood te verkondigen, de beker der verlossingen op te nemen. Heere, wil dan zelf alle bestrijding wegnemen. En u weet wat er zijn kan, niet alleen in het leven van hen die van verre staan, maar ook in het leven van kinderen van u die meer van u geleerd hebben. Hoe alles donker kan zijn en toegesloten. Hoe er banden kunnen zijn, zoals de psalm die we gelezen hebben daar ook van spreekt. Hoe het kan zijn alsof alles donker is rondom. Hoe van binnen en van buiten er allerlei bestrijdingen kunnen zijn. Heren, er kan in een week van voorbereiding wat omgaan. In ons binnenste, maar ook in de dingen die we meemaken. Ook in dingen die gebeuren in zo'n week. Heren, wil u geven dat het alles niet zo'n invloed mag hebben. Dat het uw woord en uw werk en de zegen die gij uit genade schenken wilt in de weg zou staan. Maar wil u geven dat alles wat een hindernis kan zijn mag worden weggenomen. En dat het toch mag zijn dat uw volk terug mag blikken, omhoog mag blikken op u die de levende zijt. En die vele blijken van uw verlossing en van uw genade geeft. Heren, laat het dan zien dat er reden is om vanwege uw verlossingen de beker op te nemen. Uit verwondering over uw goedheid. Uit verwondering ook bijzonder daarover dat de beker der verlossingen aan uw kinderen wordt uitgereikt, terwijl ze de beker van de wraak, de beker van de toorn hebben verdiend. Heren, dat dat ook vanmorgen ingeleefd mag worden. Dat de beker van de toorn, de beker van de zwijmeling, door hen verdiend is. En dat wij het verstaan, dat wanneer er verlossing en verlossingen zijn, dat dat enkel te danken is aan het feit dat hij, die ene, de beker van de wraak niet weigerde. Ook al beefde zijn ziel in de hof van Gethsemane, toen hij bad, Heere, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Heere, wil geven dat vanwege dat wonder, dat hij nu de beker der wraak leeg dronk tot de laatste druppel toe, er een beker mag staan, er voedsel mag zijn in uw huis, opdat uw kerk gesterkt mag worden en uw volk midden in de woestijn van dit leven rondtrekkend als vreemdelingen onderwijs ontvangen mogen en bemoedigingen ontvangen mogen, omdat dat brood en omdat die wijn betaald is door het gezegende werk van hem die geleden heeft en die gestorven is. Heere, wil u het zo vanmorgen in de kerk aan de bediening van het heilig avondmaal nog tot een elim maken, een rustplaats voor uw kinderen, waar ze gesterkt en ondersteund en bemoedigd mogen worden, onderwijs ontvangen. Wil u zelf ook de wacht bij de tafel betrekken, opdat allen die van u een recht ontvingen mogen komen en door u getrokken mogen worden. Opdat allen die dat recht niet bezitten, door u die de harten kent, geweerd mogen worden. En wil u geven dat alles ook eerbiedig en met stichting mag verlopen. Wees u, Heere, met de gehele gemeente. Niet alleen met ons zoals we hier samen zijn, maar ook met al degenen die meeluisteren voor de kerktelefoon, wil u ook hen thuis een zegen bereiden. En wil u geven dat ook daar uw woord heerschappij mag hebben en zijn kracht mag doen. We vragen u, Heere, wees met allen die een moeilijke weg hebben te gaan. U weet dat er ook rouw is in het midden van de gemeente, dat de familie Kooijman zo heel plotseling gisteren bericht kreeg dat de oudste zuster van broeder Kooijman heel plotseling was overleden. Heere, wil u in alle verdriet en in de schok die dat gaf in de kring van de hele familie u niet onbetuigd laten, maar geven dat de vertroosting en de kracht van u in de harten van de familieleden mag dalen. En zou u deze ernstige roepstem nog willen heiligen aan de harten van velen. We bidden u ook, Heere, voor allen die ziek zijn of die door ziekte een moeilijke weg hebben te gaan. We dragen zuster Kempeneers aan u op die deze week kort zal moeten worden opgenomen voor een operatie. Wil u geven dat het ook inderdaad kort mag zijn, dat ze doorgeholpen mag worden. En wil u geven dat uw goddelijke handen haar mogen omringen met uw zorg en met uw genade. En wil u haar met haar man in deze dagen bijzonder nabij zijn. We willen deze morgen ook Linda van het Geloof aan u opdragen. Familie leeft al geruime tijd kerkelijk met ons mee. En zij zal naar alle waarschijnlijkheid deze week een heel ernstige operatie moeten ondergaan in het Dijkzicht ziekenhuis. Heren, u weet van de moeilijke weg die zij te gaan heeft en de zorgen die er zijn. Wil u geven dat de operatie mag kunnen plaatsvinden. En zou u ook willen geven dat de hand van de dokter mag worden geleid. En dat het zo mag zijn dat de operatie nog baat mag geven. Wil u haar sterken, haar leven beschermen en haar wegleiden. En bovenal met al degenen die haar lief zijn de genade geven om alle dingen van u te verwachten. We dragen ook zuster Borna aan u op die in het ziekenhuis ligt. Heren, wil u ook haar nabij zijn. Zij heeft op een heel andere wijze ook een moeilijke weg te gaan. Ach, wil u daarin haar nabij zijn en haar helpen. En bovenal uw nabijheid schenken, uw goedheid waarvan uw woord zegt dat die meer sterkt dan het leven zelfs. En wil u geven dat ze weer spoedig uit het ziekenhuis mag worden ontslagen. Denk aan ons allen. Wees u een God van nabij en niet van ver. Open gij zelf uw woord. En geef dat we in alle rust en vrede vanuit uw woord onderwijs mogen ontvangen. We bidden het uit genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 69, het vierde en het negende vers. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 69, het vierde en het negende vers. Mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend, de zonen mijner moeder. En het negende vers, versmaadheid breekt en scheurt mij het hart van een. 69, vers 4 en vers 9. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 23, het derde vers. Gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien en van uw heil mijn beker overvloeien. Psalm 23, het derde vers, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, wij willen vanmorgen in de bediening van het woord en ook in de toespraken aan de tafel stilstaan bij de beker der verlossingen. En daarbij zijn er drie gedachten. Dat is allereerst de beker der verzoening. In de tweede plaats de beker der vertroosting. En in de derde plaats de beker der dankzegging. De beker der verlossingen, dat is in de eerste plaats de beker der verzoening, in de tweede plaats de beker der vertroosting en in de derde plaats de beker der dankzegging. In deze psalm zingt de onbekende dichter over de daden van de Heere. Beter gezegd over de verlossingen van de Heere. Want hij is in grote nood geweest. Nu staat hij daarachter. Hij begint de psalm met die ontroerende belijdenis. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem en mijn smekingen. God heeft zijn gebed uit de diepte verhoord. En dat hij in de diepte geweest is, dat beschrijft hij in aangrijpende woorden. Hij tekent zichzelf als in de banden van de dood die hem als een kerker omkneld hadden. En de angsten van de hel die hem getroffen hadden. Hij vond niets anders dan benauwdheid en droefenis. We hebben de vorige week gezien wat dat allemaal betekent. Het betekende dat hij ver van God was. Diep weggezonken als in een put van modderig slijk waar geen water is. En dat hij uit eigen kracht en door eigen verdiensten ook niet nader tot God kon komen en de nood van zijn leven niet op kon lossen. Maar toen is op het gebed de Heere overgekomen en hij heeft hem uit de diepte van de nood, van het graf en van de hel verlost. En daarom zingt het nu in zijn hart dat hij de Heere dank wil brengen. En dan moet u er goed op letten. Dan is die dankbaarheid, die verwondering die in het hart van de dichter ligt, niet alleen maar iets persoonlijks. Zo begint de psalm. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem. Een persoonlijke betuiging, uiting van verwondering en van dankbaarheid. Maar in dat persoonlijke lied zegt hij het vooral in de tweede helft van de psalm ook, dat hij nu zijn dankbaarheid wil gaan uiten in het midden van de gemeente. Dat hij waar het volk vergaderd is, openlijk zijn gelofte wil betalen. Dus hij zegt dat hij naar het heiligdom zal gaan, naar de tempel te Jeruzalem zal gaan, om daar de Heere te offeren en om daar de Heere de dank te brengen die hij waard is. En dat betekent dan ook dat hij de beker der verlossingen zal opnemen. Zo lezen we in de woorden van deze psalm. Wat betekent dat? Wel, in het woordgebruik van het Oude Testament is het duidelijk dat wanneer in het heiligdom de offers gebracht werden, dat daar bij sommige gelegenheden ook een plengoffer gebracht werd. Dan werd een schaal of een beker met wijn opgenomen en die beker met wijn werd vermoedelijk uitgegoten aan het altaar. Dat was een teken van dankbaarheid, een teken dat men zichzelf helemaal in verwondering overgaf aan de Heere. Nu weten we over dat plengoffer niet zoveel. Andere offers zijn veel uitvoeriger beschreven in de schriften. Het schuldoffer en het brandoffer. Over het plengoffer zijn slechts enkele teksten in de Bijbel te vinden. Maar één ding is zeker. Zo'n plengoffer waarbij de wijn als teken van verwondering en dankbaarheid werd uitgegoten aan de voet van het altaar, vond meestal plaats nadat er een ander offer gebracht werd. Bijvoorbeeld in Exodus 23 lezen we dat eerst een brandoffer gebracht werd, waarbij een lam geslacht werd, wat geofferd werd op het altaar en wat geheel verteerd werd. En als dan het brandoffer of het zondoffer gebracht werd, dan werd na afloop van dat brandoffer bij het altaar waarop de verkoolde resten van het lam lagen, werd de beker uitgegoten. En dat is een treffende gedachte, gemeente. De beker van de verlossingen, de beker van de dankbaarheid, kon alleen worden leeggegoten als er eerst een offer der verzoening was gebracht. Want dat was het brandoffer en het schuldoffer toch. Een lam moest in de plaats van de zondaar geslacht worden. En het moest geheel verteerd worden. En dat was het teken dat de zonde verzoend was. En dat was het teken dat verlossing inderdaad had plaatsgevonden. En dan, ja, dan kon de beker worden opgenomen en worden leeggegoten uit dankbaarheid voor wat de Heere gedaan had. En zo krijgen de woorden ook in de tekst, de woorden van deze psalm, hun betekenis, hun eigen gloed en hun eigen geestelijk onderricht. Ze zeggen namelijk dat die beker der verlossing alleen kan worden opgeheven, die beker van verwondering alleen kan worden leeggegoten, omdat er een offer der verzoening gebracht is. En als we dat in het licht van het Nieuwe Testament lezen, dan is de betekenis daarvan duidelijk. Want dat offer der verzoening, dat lam wat op het altaar geslacht werd en geofferd werd, dat is een heenwijzing naar het offer van het Lam van God dat de zonden der wereld wegneemt, de Heere Jezus Christus. Hij is geofferd voor de zonde. Zijn bloed heeft gevloeid op de heuvel Golgotha. En het opmerkelijke is dat wanneer gesproken wordt in de schriften over het lijden en sterven van het Lam van God, die het offer gebracht heeft, dat dan ook het woord beker weer terugkomt. Als Jezus Christus in de hof van Gethsemane ziet dat zijn lijdensweg aanstaande is, dan ziet hij als het ware een kelk, een beker, een schaal op zich afkomen en die schaal is niet vervuld met de wijn van de verlossing, de wijn van de vreugde, maar die beker is vervuld met de wijn van de toorn en van de wraak van God. Die beker is vervuld met het ongenoegen van de Heere. En ook dat is een beeld wat we niet slechts in de hof van Gethsemane aantreffen, maar wat in het Oude Testament en in de psalmen en bij de profeten herhaaldelijk voorkomt. God reikt een beker met toorn uit. En hij zet die beker van toorn aan de lippen van de volken. En de volken moeten die beker van Gods toorn drinken. Dat betekent dat zij de toorn van God moeten ervaren aan den lijve. Want zoals de wijn gedronken wordt en door het lichaam heen gaat en het hele lichaam verwarmt, soms letterlijk is dat voelbaar als de wijn sterk is. Zo ervaren ze aan den lijve de gloed van de toorn van God. En daarom die beker van de toorn van God, waarover we in het Oude Testament lezen en waarover we ook in de hof van Gethsemane lezen, dat is de beker die wij verdienen. Want door de zonde hebben we ons niet de beker van de vreugdewijn en de beker van de verlossingen verdiend, Maar hebben we ons de beker van de toorn van God, van Gods gramschap waard gemaakt? Dat is iets wat we vanmorgen niet over het hoofd mogen zien. God zou geen onrecht doen als hij ons de beker van de grimmigheid uitreikte en we die in onze hand moesten nemen en we onder het ongenoegen van God verteerd zouden moeten worden. Daarvan is het offer in het heiligdom een teken. Daarvan is ook het lijden en sterven van de Heere Jezus een teken. Daarvan is het brood en de beker met de wijn een teken, want Christus werd door de toorn van God getroffen. We hebben het vorige week nog gelezen uit het begin van het formulier dat God de zonde niet ongestraft kon laten en dat hij ze daarom aan zijn lieve zoon gestraft heeft met de bittere en smadelijke dood des kruises. Hij heeft hem de beker van de toorn aan de lippen gezet. En dat is de beker die u en ik verdiend hebben. Ach, u die genade kent en straks aan mag zitten aan de tafel des Heren. Als u het brood op de lippen neemt en de wijn drinkt, gedenkt dat voor de wijn die gedrinken mocht en voor het brood dat u eten mag, Jezus Christus de beker van de toorn moest drinken tot de laatste druppel toe. Jezus Christus droeg de beker van de toorn die zijn volk verdient. Hij werd verteerd op het altaar van Golgotha's kruis als een lam, als het offerlam. En alleen daarom is het, omdat er verzoening is aangebracht, omdat de toorn van God door Christus Jezus is gestild, omdat de wraak een halt toegeroepen is uitgeblust. Daarom is het dat nu aan arme zondaren, en de psalmdichter zingt ervan, een beker niet van toorn, maar van verzoening en van verlossing wordt uitgereikt. Vanwege het offer, vanwege het bloed van de Heere Jezus Christus. En daarom is die beker van verzoening ook een beker van verlossing, in de zin dat het nu een beker van vertroosting is. Kijk, die dichter van Psalm 116... die heeft iets van het ongenoegen van de Heere ervaren in zijn persoonlijke leven. Die heeft iets gevoeld wat het betekent om zondaar te zijn. Banden des doods hadden mij omgeven en angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Nee, die droefenis was niet te vergelijken met de droefenis van de Heere Jezus Christus in de hof. Maar toch was het een oprechte droefheid over de zonde en over het gemis van God. Alle hoop was hem ontvallen, niemand zorgde voor zijn ziel, zo hebben we de vorige week gezien. Maar nu heeft de Heere, door hem te horen en door hem te laten delen in zijn genade, zodat het genadewoord van God doorbrak in zijn binnenste, hem troost gegeven. En nu is de beker die hij straks opneemt een teken van die troost. God heeft hem verlost, en dat uit vrije genade. Want terwijl hij de toorn verdiend had, de beker van de toorn, heeft God hem de beker van de verzoening en de beker van de vertroosting uitgereikt. Die beker is een beker van verlossingen. Dat betekent dat wanneer hij die beker opheft, en zo zal het gebeurd zijn in het heiligdom, en die beker leeggegoten heeft in verwondering over de Heere aan de voet van het altaar, dat hij als het ware op die beker geschreven zag staan: verlossingen. Het was een teken, een zichtbaar bewijs van het verlossende werk van de Heere. En dat verwonderde en vertroostte zijn ziel. Met andere woorden, het gaat bij het opnemen van de beker van de verlossingen ten diepste niet om wat deze man doet uit dankbaarheid. Maar het gaat bij die beker van de verlossingen om het gedenken van de daden des Heren. Om het gedenken wat God in zijn leven gedaan heeft. En dan wordt dat omschreven met het woord verlossingen. En in het Hebreeuws heeft dat woord dezelfde grondstam als de naam Jezus. Het is de beker van de verlossingen van God. En die verlossingen, die zijn uiteindelijk krachtig geworden door het werk van de Heere Jezus Christus. Ze zijn uiteindelijk door Jezus verworven. Hij is de verlosser die alle verlossingswerken van God doet. Kijk, en zo wordt het woord van onze tekst ook nog weer op een andere manier kostbaar en dierbaar. Want het wijst ons op wat God doet. Verlossingen. En dan moet u erop letten, en dat is niet zonder reden, het staat er in het meervoud. Die dichter heeft daar iets van beleefd. Niet dat God één keer redt, dat is al een groot wonder. Als de Heere voor het eerst in je leven komt en tot je ziel spreekt, ik ben uw heil, ik ben uw verlossing. Dat is een groot wonder. Maar dat is het niet alleen waar die dichter op terugblikt. Hij zegt, God is een God niet van één verlossing, maar van verlossingen. Daarmee wordt de rijkdom van het genadewerk van God aangeduid. En daarmee wordt ook gezegd dat de Heere niet één keer verlost, maar zoals we het zo mooi zingen in onze berijming. Hij redt mij keer op keer. De Heere verlost niet eenmaal, maar meerdere malen. De Heere is niet alleen de eerste aan het begin van het geestelijke leven, maar hij is ook de eerste in zijn verlossingswerk als zij midden in de moeite, in de zorgen, in de strijd van zijn kerk weer terugkomt. Als hij het weer opnieuw bevestigt dat hij dezelfde blijft tot in alle eeuwigheid. Als hij de raadselen van het hart ontbindt en de vragen van de ziel oplost. Er zijn verlossingen, vele verlossingen. We zouden het ook zo kunnen zeggen. De Heere verlost van de schuld van de zonde. De Heere verlost van de kracht van de zonde. De Heere verlost midden in de strijd met de zonde. De Heere heeft vele verlossingen, inderdaad. En daarvan spreekt en daarvan zingt de dichter eigenlijk wanneer hij het heeft over de beker van de verlossingen. Dan vermeldt hij de daden van de Heere. En dan zegt hij, er is niets van mij bij. Als ik die beker ophef voor het aangezicht van God, dan geef ik in heilige verwondering hem de eer voor alle verlossingen en alle weldaden die hij bewezen heeft. De berijming zegt het heel treffend. Ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden. En is dat het ook niet wat nu het wezen van de troost inhoudt? Wat ook bij het avondmaal op een heel bijzondere manier spreekt. Als wij naar het bevel van de Heere Jezus Christus avondmaal mogen houden, ook deze morgen. En Gods kinderen mogen de beker der verlossingen opnemen. Dan gaat het niet in de eerste plaats wat zij daarmee betuigen. Al is dat niet onbelangrijk. Dan gaat het niet in de eerste plaats om wat zij daarbij ervaren zelfs. Ook al kan de geloofservaring niet gemist worden. Maar dan is het diepste bij het brood en bij de beker toch dit. Ik zal bij brood en beker zijn naam vermelden. Dan zoeken we met het hart hem de eer te geven. In heilige verwondering, want hij heeft onze ziel vertroost en zal onze ziel vertroosten. Hij is het die alles gedaan heeft. Er komt geen schrapje, geen draad van mij bij. Het is alles zijn werk. En zo zien we in gedachten In het licht van deze psalm, die oud-testamentische dichter, die vrome uit het Oude Testament staan in het heiligdom. Hij staat er met de beker van de verzoening, betaald door het bloed van het lam, betaald door het bloed van Christus. En hij gedenkt de daden des Heren, de verlossingen van de Heren. En daarom is er ook dankbaarheid. Dankbaarheid in zijn hart. En wat is dankbaarheid ten diepste? Dat is dat je zelf niets wordt en dat God alles wordt. Dat je in het stof buigt van verootmoediging en verwondering. En dat je niets anders overhoudt dan God alleen. Dat er een streep gaat door mijn naam. En dat de naam van de Heere verheerlijkt wordt. De hoogste dankbaarheid, Calvijn heeft het zo mooi gezegd. En de meeste Calvinisten hebben er zo weinig van begrepen. Is dit, laat mij maar verteerd worden. Als ik hem maar mag bedoelen. Het betekent het niet zijn in eigen oog voor God. En het God de eer geven. Kijk dat. Dat is het wat de dichter van Psalm 116 verstond. En daarvan mogen we ook wanneer we, zo God ons daartoe de vrijmoedigheid geeft, bij de tafel van het avondmaal iets gaan zien en iets ervaren. En daarom aan het slot van de prediking van vanmorgen een dubbele vraag. De eerste vraag is deze. Mag u nou iets van dat wonder van Gods genade kennen? Als u er niets van kent, als uw hart nog ver van God is, als u vreemdeling bent van die verwondering dat God naar een zondig mens als u hebt omgezien, zult u dan in uw bank vragen, Heere, geef me dat wonder, geef me dat heil, schenk me die genade, want die kan ik niet missen. Maar als u nu iets van dat wonder mag kennen, al wordt het nog zo bestreden, dat u als een arme zondaar ervan weet, de beker van de grimmigheid van God verdient te hebben, maar dat God nu vanuit zijn woord, uit onverdiende gunst uw ziel vertroostte en uw tranen droogde, ook al is daar veel strijd op afgekomen. Maar dat u toch weten mag iets van dat bevrijdende, verlossende werk van Gods genade in Christus. Ach, dan roept deze God u om de beker der verlossingen aan zijn tafel op te richten, op te heffen en de naam van de Heere aan te roepen. Hem te vragen om meer genade. Om meer licht, hem te erkennen voor wat hij gedaan heeft. En dan zegt de Heere Jezus Christus, de grote gastheer het zelf, tot alle die de naam van de Heere ootmoedig vrezen en leven naar zijn goddelijk bevel komt. Want alle dingen zijn gereed. Het brood dat hongerige spijzigt en de beker der verlossingen voor mensen die de beker van de toorn hebben verdiend, komt. Want alle dingen zijn gereed. Amen. Thank you. Wij lezen nu het tweede gedeelte van het formulier voor de bediening van het heilig avondmaal. Ten andere laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken. Eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus naar luid van de beloften die de voorvaderen in het Oude Testament van den beginne af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is. Ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toren van God onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens op aarde, voor ons heeft gedragen. En alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonde en van de toren Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft. Waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonde daaraan zou hechten. En heeft al zo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten toen hij zeide, het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun die, zeggende, drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonde. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat is zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven. Even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt. En gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst. Waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijze en drank des eeuwigen levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde weggenomen, en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest die in Christus als in het hoofd en in ons als een lidmate woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door denzelfde geest onder elkander als lidmate van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het. Zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samengeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich ondereen vermengt, alzo zullen wij allen, die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde om Christus, onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al te samen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht des Heilige Geestes gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtiglijk het eeuwige, het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn, ons onze zonde nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende, als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland belijden, en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus die ons al dus heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart sprekende: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak, de rechterhand zijns hemelse Vaders, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtiglijk door de werking des Heilige Geestes met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Wij willen nu zingen, gemeente, uit Psalm 22 en daarvan het 13e vers. Ik loof eerlang u in een grote schaar. En wat ik u beloofde in het heetst gevaar betaal ik op het heilig dankaltaar bij die u vrezen. Psalm 22, het 13e vers. Willen we deze bediening openen met het vragen van Gods zegen. Heren, wanneer wij rondom deze tafel bijeen zijn, is er al een reden om uw naam aan te roepen. De dichter zei het in de psalm die we lazen: ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heren aanroepen. En hoe is het dan voor ons nodig om de naam van u aan te roepen over deze bediening? En we bidden u, Heren, schenk uw zegen. Want aan uw zegen is alles gelegen, opdat wij de betekenis van het brood en van de wijn gaan verstaan. En steeds dieper gaan verstaan, opdat wij door de tekenen heen mogen zien op u, die voor uw kerk de beker van de toorn gedronken hebt, om nu in uw doorboorde hand een beker der vertroostingen uit te reiken, die uw kerk onderwijs geeft, bemoedigt, opbeurt, krachten geeft, en die zo ook laat zien dat ge uw kerk nooit verlaat en dat uw kinderen vast liggen in de doorboorde handen van de grote hoge priester. En hoe het dan ook in het leven kan schudden en kan stormen, dat niemand ze daaruit zal rukken. Heere, geef daar zelf het geloofsoog voor om die dingen te verstaan. En laat het zo mogen zijn dat we aan deze tafel in rust en vrede en onder uw zegen bijeen mogen zijn. We bidden het in de vergeving van al onze zonden en dat om Jezus wil. Amen. Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap aan het lichaam van Christus? Neemt allen daarvan en gelooft en gedenkt dat alzo zijn gezegend lichaam verbroken is voor al uw zonden. Die we dankzeggend zegenen in zijn naam, is dat niet de gemeenschap aan het bloed van Christus? Drinkt allen daarvan en doe dat tot zijn gedachtenis. In de woorden van onze tekst, dat de dichter in verwondering zegt: wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal de beker der verlossingen opnemen. Het is duidelijk, hij blikt terug op wat de Heere gedaan heeft. We hebben daar aandacht aan geschonken. En nu neemt hij de beker der verlossingen op. Dat was een teken van verwondering en van dankzegging. En daarin klinkt iets door wat ons ook aan deze tafel wel diep mag verootmoedigen. Namelijk dit: wat heeft de Heere aan een zondig mensenkind als ik bewezen? Of zoals we het in een bekend vers uit oudere tijden zeggen: waarom was het op mij gemunt? Want er is geen reden in ons. De dichter zegt niet voor niets: wat zal ik de Heere vergelden? En dan bedoelt hij niet dat hij is zal gaan rekenen wat hij allemaal voor de Heere zal gaan doen. Want hij weet, de woorden die hij gebruikt laten dat ook nadrukkelijk zien, dat hij aan de Heere niets te vergelden heeft. Hij voelt dat de Heere hem zoveel geschonken heeft, dat hij de Heere niets vergelden kan. En zo is het toch ook wanneer we de genadewonderen van de Heere gaan inleven, dat wij de Heere niets kunnen vergelden voor de weldaden die hij schenkt en voor de verlossing die hij bewerkt. Maar nu is het wonderlijke dat ook al weet hij dat hij de Heere niets kan teruggeven voor wat de Heere hem heeft geschonken, dat het toch in zijn hart leeft. Dat de Heer het waard is om alle eer, alle aanbidding, alle lof te ontvangen. En die liefde tot God, het feit dat hij zoveel waarde in God ziet, dat drukt hij uit in deze woorden. Wat zal ik de Heere vergelden? Ik zal de beker der verlossingen opnemen. Dan neemt hij de beker op die het teken is van Gods verlossingen. En dan verstaat deze oudtestamentische dichter er iets van dat God nu alleen verheerlijk kan worden in zijn eigen werk. Want die verlossingen waarvan de beker het teken is, dat was Gods werk. En zo is het nog. Als het in ons hart mag leven uit liefde tot de God die ons heeft opgezocht en door de strijd en door de aanvechtingen heen getrouwelijk heeft geleid, dan krijgt God zo'n waarde in ons leven. Dan zouden we hem alles willen geven. Maar om nu te gaan leren dat God nu alleen verheerlijkt wordt in zijn eigen werk. En dat is nu echt de Heere dank brengen. Om zelf niets te zijn. Om er helemaal tussenuit te vallen. En om nu alleen over te houden de beker der verlossingen. Gods eigen werk. Dat is niet alleen de enige grond van de dankbaarheid en van de verwondering. Maar dat is ook de enige grond van het gebed. En zo grijpen de dingen in onze tekst in elkaar. Want als hij nu de beker der verlossingen opneemt in grote dankbaarheid en in verwondering, en dat leest u in de tekst, dan zegt hij niet, ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heren danken. Dat had hij ook kunnen zeggen. En dat zegt hij ook aan het slot van de psalm. Maar hij zegt allereerst bij die beker der verlossingen, ik zal de naam des Heren aanroepen. Aanroepen in dankgebed. Maar vooral ook aanroepen in smeekgebed. Aanroepen. Want de dichter van Psalm 116 verstaat het. Om weer verder te gaan door het leven. Nu hij iets van de verlossende genade die in Christus is gesmaakt heeft. Heeft hij voortdurend die verlossingen nodig waarvan die beker het teken is. Heeft hij voortdurend de bescherming en de bewaring nodig van die naam van de Heere. En wat heeft hij dan te pleiten? Wat heeft hij dan te bidden? Hij heeft niets. Maar hij pleit bij de beker der verlossingen. Dat wil zeggen, hij pleit op het verlossende werk van de Heere. Kort gezegd, op Gods eigen werk. Hij zegt, Heere, doe het om uw verlossing. Om uw naams wil. Om het werk van uw Zoon. En zo kan het toch ook, als het een hoogtepunt mag zijn in ons leven en we aan het avondmaal of tijdens de overdenking van de eeuwige belangen van ons hart door de Heere vertroost worden. Als we dan weer verder moeten. Als de strijd er kan zijn, die kan er zelfs zijn aan de avondmaalstafel. Zelfs voor Gods kinderen die veel van de Heere geleerd hebben. Waar blijf je dan? Dan blijf je zelf nergens. Want dan staan we met lege handen. En dan staan we voor de Heere als zondige mensen die niets hebben in te brengen wanneer ze op zichzelf zien. Maar die beker der verlossingen, die naam van de Verlosser, de naam van de Heere Jezus, dat is de enige pleitgrond. Ook als de weg verder gaat door de woestijn, Heere, denk aan mij. Om Jezus wil, om het bloed van hem die zijn kerk zo lief had, dat hij zijn harte bloed gegeven heeft, de beker van de toren tot de laatste droesem druppel toe heeft uitgedronken. En daarom mag Gods kerk getroost verder. Daarom mag Gods kerk ook onderwezen verder, want vanuit die enige pleitgrond bewaart de Heere zijn kerk en beschermt de Heere zijn kerk en onderwijst hij ze ook. Dan kan het zo zijn dat het in je eigen waarneming, in je eigen oog, steeds minder wordt. Want we worden er nadrukkelijk door de Heere op gewezen dat we in onszelf geen goed overhouden. Maar dat toch de reis verder mag gaan. En dat je toch wel eens mag zeggen, vanwege de beker der verlossingen, de zaligheid is me nu nader dan toen ik eerst geloofd heb. Want God is getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. En dan mag je toch ook door de strijd heen wel eens zingen, wat we nu ook samen willen zingen. Psalm 116, het zevende vers. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, dien trouwe Heer, voor zijn gena vergelden. Ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden en roepen hem met blijde erkentenis aan. Zijn er nog die met ons de dood des Heren willen verkondigen, dan is daar aan deze tafel nog gelegenheid. Als er nog zijn die zondig in zichzelf, het formulier zegt midden in de dood liggend, maar toch de verlossing en de zaligheid die hen lief geworden is, buiten zichzelf in Christus zoeken, dan is daar gelegenheid. Als er niemand meer is, dan zal deze tafel de laatste tafel zijn. Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap aan het lichaam van Christus? Neemt allen daarvan en gelooft en gedenkt dat alzo zijn gezegend lichaam gebroken is voor al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging, die we dankzeggend zegenen in zijn naam, is dat niet de gemeenschap aan het bloed van Christus? Drinkt allen daarvan en doe dat totdat hij komt. Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heren aanroepen, zegt de dichter. We hebben gezien dat dat als achtergrond heeft dat plengoffer. Nu hebben we nog niet alles gezegd over wat dat plengoffer betekende, want na zo'n offer wat gebracht was bij het altaar, werd dan soms de wijn uitgegoten als een teken van dankbaarheid, van verwondering en ook van toewijding aan de Heere voor de weldaden die hij geschonken had. Maar daarna gebeurde het zeker in later tijd dat degene die het offer gebracht had ook de wijn dronk. En dan werd door degenen, soms was het een familie, soms waren het mensen uit verschillende delen van het land die al bij elkaar stonden samen met de priester, een teug van de wijn gedronken als teken van gemeenschap. En ook dat is een aspect van de woorden van de tekst waar vele lessen in liggen. De eerste wijn werd uitgegoten voor de Heer, teken dat hij alle eer toekwam. Maar daarna nam degene die het offer gebracht had ook een dronk van de wijn, teken van gemeenschap. En dat komt heel nadrukkelijk uit in de viering van het heilig avondmaal. Het eten van het brood en het drinken van de wijn zijn tekenen door de Heere zelf ingesteld om duidelijk te maken dat zoals het brood deel wordt van ons lichaam en zoals de wijn deel wordt van ons lichaam en van ons bloed, dat zo voor de oprechte gelovigen Christus Jezus, mag ik het maar eenvoudig zeggen, deel wordt van hem. Want het avondmaal is de gemeenschapsmaaltijd. Dat wil zeggen dat juist onder het avondmaal Jezus Christus, ja in Jezus Christus, de drie-enige God, zichzelf wil wegschenken. En zo wordt hij, de zaligmaker, tot spijs en drank voor het geestelijke leven. Het is opmerkelijk hoeveel malen in de Bijbel, met name in ons psalmboek, een kind van God ons getekend wordt als hongerend of als dorstend naar de Heere. Dat wordt trouwens ook in de bergrede nog weer opnieuw aangehaald als er gesproken wordt over hongerenden en dorstenden naar de gerechtigheid. Dat is immers een grondtrek van het geestelijke leven, dat iemand die genade leert kennen, leert hongeren en dorsten naar God. En naarmate hij meer genade leert kennen en meer vrede leert vinden, wordt zijn hart meer hongerig en meer dorstig gemaakt naar de Heere. Zo zou je het kunnen zeggen. En zo liggen de dingen ook. En nu is het zo dat de Heere zijn hongerige en dorstige kinderen niet van honger om laat komen. Maar dat hij ze te midden van alle strijd, gemis, zoeken naar meer vastigheid en zekerheid in het leven, door het woord onderwijst en dat woord door de geest toepast, maar ook in het sacrament, bijzonder in het avondmaal, wil versterken door de gemeenschap met de Heere Jezus Christus. Door de gemeenschap met hem, wiens tekenen we hier aan deze tafel voor ons zien. En als Jezus Christus iets van zijn gemeenschap weg gaat schenken, dan wordt de honger gestild en de dorst gelest. Dan daalt eenvoudig gezegd de vrede in het hart. Dan mogen we rust vinden als aan zijn voeten. Dan kunnen we midden in dit leven, vaak vergeleken met een woestijn, weer verder. Want dan zijn het de Elims, waarin we weer iets mogen zien van de goedheid en de genade van God, van zijn gunst en van zijn liefde, van de oneindige waarde van het offer van Jezus Christus. O, daar mogen we toch iets van weten, in beginsel of misschien verder, want dat is het, wat de Heere bijzonder aan de tafel des Heeren aan zijn kerk wegschenkt. En dan is het niet alleen gemeenschap met hem, maar het formulier laat het ook duidelijk zien, dan betekent dat ook gemeenschap met allen die een even dierbaar geloof hebben. Met allen die dezelfde koning mogen vrezen en mogen kennen. Met hen die de Heere vrezen uit onze tijd en uit onze omgeving, maar ook over de eeuwen heen, de ware gemeenschap der heiligen, die niet beperkt is tot een enkele groep mensen, zelfs niet tot een enkele kerk, Gode zij dank niet, maar die de eeuwen doorgaat. En dan kan het soms zijn dat juist omdat we hetzelfde brood mogen eten en dezelfde wijn mogen drinken, ik zeg het maar eenvoudig, dat er een herkenning kan zijn over de eeuwen heen. Dat wanneer je eens iets leest van een kind van God wat eeuwen geleden geleefd heeft, dat je zegt en zo is het. Of dat je herinnert aan een uitdrukking van iemand die je lief was en die de Heere oprecht kende, maar die al in de eeuwigheid is, dat je verstaat, dat heeft hij bedoeld. Ja, dat er zelfs in de geest iets kan zijn van een gemeenschap, van een liefde, niet slechts tot de kerk hier op aarde, maar ook tot de kerk hierboven. En dat er het besef mag leven in het hart, dat is nu het werk van Gods genade. Dat hij hongerige mild voedt, dat hij hongerige aan zichzelf bindt, aan zijn zoon bindt, aan de genade van Christus bindt. Maar dat hij ze ook bindt aan elkaar, want het is door de eeuwen heen van Adam af tot het jaar 1993 toe. Eén kudde onder die ene herder. En alle schapen van die kudde, hoe oud of hoe jong ze ook zijn, die leren het toch vanuit de liefde van het hart. In de verwondering over de verlossingen van de Heere stamelen en zingen wat we straks willen zingen nadat we de tafel met dankzegging hebben afgesloten. Het 9e vers van Psalm 116. Och Heere, ik ben, o ja, ik ben uw knecht, uw dienstmaagdzoon. Gij slaakt het mijne banden. Maar laten we eerst de naam van de Heere aanroepen in gebed en dankzegging. Heere, gij eeuwige God, gij zijt het die ons samenbracht aan deze tafel. En we mochten ook aan deze tafels in rust en vrede nadenken over wat gij in Christus geeft. Heere, leer het ons verstaan, leer het ons meer en meer verstaan, opdat we u mogen overhouden. En opdat de liefde in het hart mag leven, hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte. Wat zal ik de Heere vergelden? Heere, dan is het zo waar wat gezegd is, dan hebben wij u niets te vergelden wanneer we op onze vuile handen kijken en op ons zondige leven. Maar mogen we dan bij de tekenen uw naam vermelden en zeggen, Heer, het is alles van u en het keert alles weder tot u. U wordt verheerlijkt in uw eigen werk, in het bloed van Jezus Christus. En daar mag uw volk dan toch ook tevreden in vinden. Heere, wat is het een wonder wanneer ze verzinken mogen in het bloed en in de gerechtigheid van de Heere Jezus. En daar de vrede en de rust voor hun hart in mogen vinden of in mogen hervinden. Heere, wil het zo bevestigen. Onder hen die avondmaal mochten vieren, maar denk ook aan hen die niet aan konden gaan. Heere, wanneer zij u niet kennen, ach, wil u hen die dingen leren die nodig zijn. En wanneer ze toch iets mochten weten van de genade van u, maar het zo bestreden was, het zo onder de donkere wolken van aanvechting of twijfel lag dat het niet kon. Heere, wil u het dan zelf bevestigen en wil u de knopen ontrafelen en wil u de weg banen, de weg die naar Sion leidt. Heere, heb dank voor alles wat ge gaf. Het is alles uit u. We mogen ook bij deze beker en bij dit brood uw naam vermelden en de naam van u aanroepen. Wil onze bede horen, wil onze dank aannemen. En laat wat we zingen ter afsluiting van deze tweede tafel ook in ons hart mogen leven. In liefde en door genade. Heere, ik ben uw knecht, uw dienstmaagd. Om Jezus wil. Amen. Willen we nu eindigen met de woorden uit het slot van ons avondmaalsformulier en met het dankgebed. Geliefden in den Heere, dewijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken in zijn hart al dus, loof de Heere mijn ziel en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren, zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, Veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Eindigen met de dankzegging. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonde en tot een spijs en drank des eeuwigen levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulk uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest, de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. We zingen als slotzang de 16e psalm en daarvan het 3e vers. Getrouwe God, getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Psalm 16, het 3e vers. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.